Ja, als we dat ervaren, dat we die naam hebben om naar God te gaan, dan kijken we niet zo veel meer naar onszelf, hè? En dat is wat de Bijbel zegt, dat we door hem altijd naar God kunnen gaan. Die naam die zo wonderbaar is. En die gegeven is aan de Heer Jezus, opdat hij zijn volk zou redden van hun zonde. En dat wil hij ook voor u doen. Als u dat niet zeker weet, dan moet u zeker weten dat hij dat wil doen. Daarvoor is hij gekomen en daarvoor is hij gestorven. En het enige feit dat Paulus zegt in de Romeinenbrief, dat straks heel Israël zalig zal worden, dat is daarmee verbonden. Omdat hij die naam kreeg, omdat hij zijn volk zal redden van hun zonde. Het zou heel jammer zijn als je je hele leven over de naam van Jezus hebt gehoord. En je hebt die naam niet gebruikt, je hebt er niet in geloofd. En je alsnog verloren zou gaan. En die naam jou wordt aangeboden. Omdat er niets is, niets bij ons is waardoor wij ook maar tot God zouden kunnen gaan of naar de hemel zouden kunnen gaan of behouden zouden kunnen worden. Maar alles is gelegen in de naam van Jezus. Hij alleen. Daardoor hebben we zekerheid van onze verlossing. Daardoor hebben we rust. Daardoor weten we dat onze schuld vergeven is. Onze zonden zijn verzoend. Het is alleen die naam. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven. Waardoor wij zouden kunnen behouden worden. Geloof in de Heer Jezus. Dat hij ook voor jou zonde kwam. We gaan Matthäus 13. Want we zijn bij de gelijkenissen bezig. Uit het Matthäus Evangelie. De gelijkenis die de Heer Jezus sprak. En ik lees u voor vers 45. Dat gaat over de gelijkenis van de parel of van de koopman die schone parelen zocht. Het is eigenlijk maar één zin. Matthäus 13, vers 45, 46. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. En toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht hij. Lieve vrienden, broeders en zusters, dat eerste woordje al evenzo. Dat koppelt deze gelijkenis dus wel aan de vorige gelijkenis die we de vorige keer hebben behandeld. Evenzo. Het legt alleen het aspect legt het wat anders. We hebben de vorige keer er echt over nagedacht over de schat die verborgen was in de akker. En die daarna weer in die akker, de akker is de wereld, verborgen is. He, door degene die hem vindt, weer in de akker wordt gestopt. En die schat die bevindt zich dus in de wereld. En als je over een schat nadenkt, en die iemand vindt een schat, dan bestaat die meestal uit een aantal, ja, bijvoorbeeld een aantal munten of een aantal dingen. Maar het is niet één geheel. Het kunnen verschillende voorwerpen zijn die verborgen worden als een schat. We hebben erover nagedacht dat die akker de wereld is en dat die schat de gemeente is. En dat ja, om haar te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. We hebben er bijzonder over nagedacht dat die schat door God werd gezocht. Door de Heer Jezus werd gezocht. En om nog even aan te sluiten bij waar ik zojuist mee ben begonnen. Hij is gaan zoeken naar zondaren. Niet? Om hen te zoeken kwam hij ten hemel af. Wij zingen om haar als bruid te werven. Dan zien we het grote geheel. Maar de Heer Jezus zegt, de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken. Dus als u zich verloren weet, dan moet u weten dat de Heer Jezus gekomen is om u te zoeken. Daar houdt die tekst niet meer op, hè? Degene die met een beetje bijbekennis, die weten het. Er staat niet alleen de Zoon des Mensen is gekomen om het verloren te zoeken, maar om het te vinden en om het te behouden. God heeft ons nooit gemaakt voor de dood. Nooit omdat we verloren zouden gaan. God heeft mensen gemaakt, geschapen, omdat ze bij hem zouden zijn. Omdat zij een relatie met hem zouden hebben. Het hele onbegrijpelijke is dat God dat met u wil. U zit daar hier misschien vanavond zo op uw stoel. Dan zegt u met mij. Ik heb het wel vaker gezegd en het is het rijke van het evangelie. Ja, God wil met onze relatie terwijl hij jou kent. Terwijl hij weet van de dingen waar we met anderen niet over willen praten. Zoekt hij je. En vanavond gaat het ook over een koopman die zoekt. Dus daar zullen we nog wel het een en ander over gaan zeggen. In ieder geval was het zo, dat het ging dus in die vorige gelijkenis om de gemeente. Maar je zou ook kunnen zeggen, het gaat niet alleen om de gemeente. We moeten de kaders niet altijd even strak te trekken. Want als het om de prijs gaat, om het kopen, dan heeft God hetzelfde betaald voor Israël als voor de gemeente. En ook voor degenen die na ons tot geloof zullen komen. Het verschil zit niet in het kopen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de Heer Jezus in de eerste plaats voor Israël naar deze aarde gekomen is. Dat zegt Petrus ook op de Pinksterdag. God heeft in de eerste plaats voor u zijn Zoon Jezus doen opstaan. Dus als het gaat om die schat, die bestaat uit verschillende delen. En wat mij betreft mag u gerust denken van ja, als het gaat om de prijs die de Heer Jezus moest betalen, diezelfde prijs die hij voor ons betaalde, die heeft hij ook voor Abraham betaald. Er wordt niemand buiten het bloed van de Heer Jezus omgered. Ook de oud-testamentische gelovigen niet. Er was geen andere mogelijkheid. Daarom moesten zij. Dat hele Oude Testament is het één grote heenwijzing naar het bloed van het lam. Als Israël de bloed aan de deurpost en de zijdorpels moet smeren. Hè? Dat wijst ons allemaal op hem. Maar goed, dat was heel specifiek, hebben we de vorige keer over nagedacht, dat een verborgenheid was. En dan gaat het over de gemeente. Want het gaat dus niet over het, als het over het kopen hebben. Dan is de prijs voor iedereen hetzelfde. Ook voor vanavond zult u merken dat die prijs hetzelfde is als in de vorige gelijkenis. Hij verkocht alles wat hij had en kocht die akker. Hij verkoopt ook alles om een parel te kopen. Dus het verschil zit hem niet in de prijs. En Israël wordt ook zo behouden. Bij het kopen ziet geen verschil. Alleen als het om de gemeente gaat, dan hebben we te maken met een geheimenis. Het is een verborgenheid. Het was eeuwenlang verborgen bij God de Schepper. En we hebben de vorige keer dat gezien. Vanavond hebben we dan een ander aspect. Het was verborgen. De gemeente is nog verborgen. Er is geen. Wij weten niet precies wie erbij horen. Het enige wat we weten is dat Paulus schrijft dat de Heere kent degene die de zijne zijn. En als de Bijbel zegt over de Heere kent degene die de zijne zijn, dan wil dat gewoon eenvoudig zeggen, ze zijn van hem. Ze zijn door hem gekocht. Wij zijn niet meer van onszelf. We zijn van hem. En dat heeft hij heeft ons gekocht voor een hele dure prijs. En hij weet precies als de koopman wie die gekocht heeft. Hij weet precies wie erbij hoort. En als het goed is, weten wij het ook. Want dat heeft de Heilige Geest in ons hart getuigd. Dat we kinderen van God zijn en dat hij die prijs voor ons heeft betaald. Maar dat in die akker had dus heel het aspect, die vorige gelijkenis, dat we verborgen bleven, verborgen zijn, ook nu nog. Ons leven is met Christus verborgen in God. Wij leven nu in een tijd die we noemen de tijd van geloof. En geloven doe je in een onzichtbare, verborgen wereld. Dat is het typerende van geloof. Wij hebben een verbinding met de hemel die andere mensen niet hebben. We hebben een verbinding met een wereld waarin God leeft. Ons leven is verborgen met God. In die hele stille omgang met de Heer kunnen we zijn stem verstaan en met hem praten en geloven in wat hij zegt. En we verwachten ook een toekomende wereld die nu nog helemaal verborgen is. Die niemand nog ziet. Ons hele leven, het leven van een gelovige, is een verborgen leven in een verborgen omgang met God. En er wordt best, maar daar gaat het vanavond niet over, heel veel dingen heel anders over gedacht. Maar in Israël, daar was de Heer Jezus zichtbaar. Voor ons is hij onzichtbaar, hij is verborgen. En toch geloof hem, en door dat geloof zijn we met hem in aanraking, zijn we met hem verbonden, geloven we de dingen die in de schrift staan, maar het is een verborgen leven. En we zullen pas, daar ben ik de vorige keer mee geëindigd, dat leven wat in Christus is en dat verborgen is met God, en waardoor we een leven hebben wat zo moeilijk is ook om duidelijk te maken aan anderen. Omdat ons leven Christus is en niemand ziet de Heer Jezus. In de tijd dat hij hier op aarde wandelde, Israël, zagen ze hem. Ze zagen de wonderen, ze zagen de tekenen. Ja, en wij moeten doen met geloof. Niet zozeer met wonderen en tekenen. Ik wil niet zeggen dat God geen wonderen kan doen. Maar dat hoorde typisch bij Israël. De Joden zochten tekenen. Maar ons leven is die een relatie, een verborgen relatie in een omgang met God door het woord en door de Heilige Geest. Nou, voor Israël, dat is het groot verschil dan ook gelijk, voor Israël is dat niet zo. Je zou ook van Israël kunnen zeggen dat Israël verborgen is. Het is verborgen onder de volkeren. Het is als natie, het is verstrooid door God onder de volk. En daardoor is de staat, de natie, het volk Israël verdwenen onder de volkeren. He, die 12 stammen, die nog steeds niet helemaal terug zijn, waar we allemaal door denken, ja, waar zijn die allemaal gebleven? Ook Israël, zou je kunnen zeggen, is een verborgen volk, maar het is een volk in ongehoorzaamheid. In die zin ongehoorzaamheid. Ze hebben de enige die God door Mozes had aangekondigd, waarvan Mozes gezegd had in Deuteronomium, op de zegen, als het ging om de zegen en de vloek voor Israël. God zal na mij een dienstknecht doen opstaan. Als jullie naar hem niet luisteren, dan is er voor jullie geen dageraad. Dat wil zeggen, dan is er voor jullie geen toekomst. En diegene die God deed opstaan, dat is de Heer Jezus. Dus dat volk moet onherroepelijk met de Heer Jezus Christus worden verbonden. En zolang is dat in ongeloof, het is dus een verborgenheid door ongehoorzaamheid, door afval van God. Terwijl we van de gemeente kunnen, terwijl we van de gemeente kunnen zeggen, ze is verborgen, maar ze is juist in die verborgenheid ook voor God een geweldige schat van grote waarde. Dat ze weten dat door het geloof de Heer Jezus Christus voor hen is gestorven. In Israël komt het ook goed, dat is de andere kant. Maar in deze gelijkenis ging het erom, een schat die van hele grote waarde is. En voor Israël is dat op dit moment, door de afwijzing van de Heer Jezus, is het positief, is het negatief. En we hebben de vorige keer natuurlijk ook gezien dat als het om deze gelijkenissen gaat, dat het Gods bedoeling ook was, dat de bedoeling van de Heer Jezus ook was, dat hij ging spreken in gelijkenissen, omdat ook deze gelijkenissen, deze toekomst, dit andere plan, het plan B dat God had, als Israël de Heer Jezus zou afwijzen, dat voor Israël verborgen zou zijn. En dat ze dat, dat het Gods ook bedoeling was dat in vervulling zou gaan wat hij allemaal via Mozes had gezegd. De gemeente is dus anders. De gemeente is een verborgen volk. En ze leven, hebben een geestelijk leven en de Heilige Geest zien we ook niet. Het is die perende van de gemeente. De Heilige Geest is in die gemeente uitgestort. Waar trouwens ook Israëlieten en Joden bij horen, dat mag duidelijk zijn. Maar de Heilige Geest is over ons uitgestort. Bij Pinkster, dat waren toen trouwens alleen maar Joden. Maar ook de Heilige Geest is onzichtbaar. En we leven nu in deze tijd, de tijd van de Geest, die de Heer Jezus heeft aangekondigd in Handelingen 1. Dat zij moesten wachten, want eerst zou de Heilige Geest komen en daarna zou je een periode krijgen dat God in vervulling zou doen gaan wat hij aan David en aan Abraham heeft beloofd. Dus de gemeente is wel iets anders als Israël en is ook gebouwd op een ander fundament. Niet? Want ons fundament is Christus. En zolang Israël dat fundament nog niet heeft, is het nog in ongeloof. Helaas, maar het is zo. Goed, een ander fundament dat er ligt, namelijk Christus, dat kan niemand leggen. Dus de Heer Jezus is het fundament voor de gemeente. Anders gezegd, de Bijbel zegt, de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dus de apostelen en de profeten zijn begonnen, de apostelen uit het Oude Testament had je geen apostelen, maar de apostelen dus uit het Nieuwe Testament en de Nieuwtestamentische profeten, die zijn begonnen het fundament, dat fundament is de Heer Jezus Christus, die zijn begonnen het fundament van de gemeente te leggen. En als ik dat zo zeg, dan wil ik daar gelijk bij zeggen hoe belangrijk het is. Het is niet iets theoretisch. Het betekent dat ons levenshuis, de hele kerk met de grote K, gebouwd wordt op Christus. Op de Heer Jezus Christus alleen. Er is niet Christus en nog wat andere mensen. Het fundament is Christus. Het fundament is door God gelegd. En wij bouwen op hem. Daarom vond ik dat vers ook zo mooi om te beginnen. Want wij vertrouwen op de woorden die de Heer Jezus gezegd heeft. Dat is ons fundament, lieve mensen. En je kunt bedenken van wat jij kunt bedenken, wat in jou opkomt. En er zijn zoveel dingen die je in verwarring kunnen brengen. Er zijn zoveel theologieën en er zijn zoveel theorieën. En er zijn zoveel dikke boeken geschreven. Uiteindelijk gaat het erom, bouw ik mijn geloof op Jezus? Is hij alleen mijn fundament? Calvijn heeft een heleboel goede dingen gedaan, maar het is niet het fundament waarop je je geloof kunt bouwen. En ik zeg niks ten nadele van die man. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel niet te zeggen van dat alle Calvinisten nu de zaal uit gaan lopen. Maar het is zo belangrijk voor ons geloofsleven dat we bouwen op wat de Heer Jezus heeft gezegd. Hij is het fundament. Nou, vanavond gaat het er dus om die ene zin, om die parel van grote waarde. Evenzo. Het laat iets anders zien. Het laat een dieper inzicht zien in de gelijkenis van die we de vorige keer behandelden. Van de schat in de akker. En dat laat een verschil inzien. Dat laat een ander licht vallen op het geheimenis van de gemeente. Het is niet een verstopte, een verborgenheid waar de Heer Jezus het over heeft. Het is juist iets wat hij wil laten zien. Zo'n schat die bestaat nogmaals uit een verzameling van waardevolle dingen. Edelstenen, mineralen. Een parel is echter een eenling. Het is niet een verzameling. De Heer Jezus sprak niet over een ketting, een parelketting. Hij heeft over een eenling. Dus één parel. Een parel die ontstaan is ergens in de diepte van de zee. En die een zo grote waarde heeft, dat er staat, als hij dat ziet, de mens dat ontdekt, dat hij alles koopt, verkoopt wat hij heeft. Hè? Zo staat het erin. Hij ging heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht die parel, zo geweldig belangrijk is die voor hem. Die koopman is de Heer Jezus. Laat ik het maar heel duidelijk zeggen. Laat ik ook even zeggen hoe door de eeuwen heen deze gelijkenis is uitgelegd en nog wordt uitgelegd. In veel christelijke kringen. Daar wordt gezegd, de koopman is de mens die de parel ontdekt. Dus de parel, die parel, dat is de redenering dan. Die parel kan maar één ding betekenen. Die parel is de Heer Jezus. Als de Heer Jezus, we hebben ervan gezongen. Natuurlijk voor de christen de grootste schat die jij maar kan ontdekken. Maar wij mensen zijn de Heer Jezus niet gaan zoeken. Wij zijn niet een koopman die gezocht heeft. De Bijbel zegt ook niet dat wij iets hebben om te kopen. In de, ik geloof dat Psalm 49 is, er staat, niemand kan zijn broeder loskopen, ook niet één. Waar zouden wij God mee moeten betalen? Wat hebben wij in onze handen? Wat voor God waardevol is, als we geen christen zijn. Waarmee zouden wij ons eigen leven kunnen loskopen? In het Oude Testament lees je over het los geld wat betaald kon worden. En er staat dit. Er staat dit in Leviticus, als er iemand is die verarmt en die moet zijn eigen leven verkopen als slaaf aan een ander. En dan komt het jubeljaar en het jubeljaar is er nog niet. Dan mag hij, heeft hij het recht om zichzelf los te kopen. Hij mag zichzelf loskopen. Zijn broer mag hem loskopen of zijn zuster mag hem loskopen. Of een familielid of een oom mag hem loskopen. Dus er wordt het voorgesteld, als je jezelf kon loskopen en jij kon de prijs betalen, dan had je dat kunnen doen. Maar de Bijbel laat het alleen maar zien om te laten zien dat het onmogelijk is. Wij waren allemaal slaven van de zonde, zegt de Heer Jezus. En we kunnen onszelf niet loskopen van de zonde. We kunnen ons er niet van bevrijden. We kunnen er geen andere mensen door worden. We hebben een losser nodig. Iemand die voor ons de prijs kan betalen. En dat is de Heer Jezus. Hij is de enige mens geweest die kon betalen de prijs die God eist. En daarom mag ik gewoon voor mijn persoonlijk leven, want ik heb daar lang in mijn leven mee geworsteld. En ik ben dan elke keer weer uitgekomen. Dat is de worsteling van, kan ik door mijn zonde weer terugvallen in de handen van de Satan? Dat heb ik altijd gedacht als, waarmee zou de Satan een kind van God kunnen loskopen uit de handen van Jezus? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. De handen van de Vader en de Zoon zijn over ons. En hij laat ons niet. We zijn zo van waarde, uw leven is zo van waarde voor hem. Satan kan daar niets tegenover stellen. In hem is niet iets waarmee die goden kan betalen. Dus als we gekocht zijn met het bloed van het lam, dan zijn we altijd veilig. Dan zijn we altijd veilig. En dan kan het best zijn dat we zondigen. Maar het betekent niet dat God je dan weer, dat de prijs voor de Heer Jezus moest betalen, die is zo groot geweest en zo hoog geweest. Dus het is niet zo dat de parel de Heer Jezus is. De koopman is de Heer Jezus. En die gaat op zoek naar uw ziel. En die wil daarvoor betalen, de grote losser. Hij wil u loskopen. En hij is degene die zich zo als koopman presenteert de hele Bijbel door. Denk maar aan Jesaja 55. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel kan verlustigen. Waarom zou je je vermogen geven en je kunt je toch niet loskopen? Het verzadigt je toch niet. Je redt het er niet mee. Het is de koopman die ons uitnodigt. In Openbaring 3 lezen we: omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, zijt, raad ik u aan van mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt zijn, en witte kleder, omdat gij die aandoet en de schande van uw naaktheid niet meer zichtbaar wordt, en oogzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Wij moeten naar de Heer Jezus gaan. Hij is degene die voor ons heeft betaald en wij mogen om niet van hem bekleed worden. Goud, witte klederen en oogzalf biedt hij ons aan. De mens kan niet, mens kan niet kopen. Hè. Dat is, eigenlijk is het ook de ontdekking. We hebben 500 jaar reformatie. Is ook een beetje de ontdekking van de reformatie. Hè? Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Ja, dus alleen door genade, alleen door het woord. Ja. En helemaal om niets en niet door werken en niet door geld. 1 Korinther 6 zegt, gij zijt gekocht en betaald. Dat wordt tegen christenen gezegd. Gij zijt gekocht en je bent betaald. En dat is de reden om Christus te verheerlijken in ons lichaam. In de hele Bijbel gaat het erom dat wij gekocht zijn en dat we niet te kopen zijn. En Peter schrijft dat we weten dat we niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijn vrijgekocht van onze ijdele wandel. Maar met het kostbare bloed van Christus, daar heeft u de prijs. Het bloed van de Heer Jezus is zo kostbaar, omdat dat de prijs was die God eiste, zijn leven. In het bloed is het leven, zegt de Bijbel. En God eiste het leven van de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Het leven van een rechtvaardige. Wie van alle miljarden mensen die ooit geleefd hebben, zou opstaan en zeggen, hier heeft u het leven van een rechtvaardig. Geen één. Geen één. Dus we komen uit bij die ene mens die vlees en bloed had. En die rechtvaardig was. Zei, nee, mijn leven maar. Ik betaal de prijs. En nogmaals, heel individueel, voor jou die hier zit. Geloof je dat? Dat de Heer Jezus Christus voor jou, zondaar of zondares, de volle prijs wilde betalen. En ik heb u ook gezegd, het is niet alleen als het gaat om de gemeente. Die prijs is ook voor Israël. Israël leefde onder de wet en Israël wordt veroordeeld door de wet. Dat is het hele typische van Israël. God heeft de wet aan Israël gegeven. De eerste regel uit de wet is de 10 geboden. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte heeft uitgeleid. Nou, ik ben nog nooit in Egypte geweest. Laat staan dat de Heer mij daar uitgeleid heeft. Hij heeft ook mijn voorouders daar niet uitgeleid. Maar het is duidelijk, het volk Israël heeft hij uit Egypte geleid. Daar begint de wet mee. En Galaten 3 zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Waar staat dat geschreven? In de wet. De wet zei dus, als je aan een hout komt te hangen, dan ben je een door God vervloekte. Dus moest de Heer Jezus aan een hout hangen om voor Israël te laten zien dat hij een door God vervloekte was. Omdat hij de vloek van de wet op zich nam. En Israël dat later ook zou gaan beseffen. De prijs is voor iedereen gelijk. Het is het leven van de Zoon van God. Die parels die groeien natuurlijk niet aan bomen. Dat zou makkelijk zijn, zusters. Dan zou je zo'n boompje in de tuin planten. Maar daar groeien parels niet aan. Je kunt ze niet plukken. Ze liggen niet zomaar voor het oprapen. Ze groeien in een pareloester. Wat denkt u, hoeveel oesters zou je moeten openen om een parel te vinden? Maak eens een schatting. Wat denkt u?
100.000.
Hoeveel?
100.000.
100.000. 1 op de 15.000 oesters bevat een parel. Dus je snapt dat er heel wat gezocht moet worden om een parel te vinden. 1 op de 15.000 oesters. Ik wil iets vertellen over het boek Jona. Dat kent u wel. Daar straks even een vergelijking uit te trekken. U kent dat boek Jona wel. De Heer Jezus is een type, die is een beeld van Jona. Dat lezen we in het Nieuwe Testament. Dat staat in het hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 12 van het Matthäus-evangelie, vers 40. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. Ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar ik wil even laten zien dat de Heer Jezus naar de diepste delen van de aarde is gegaan om een parel te vinden. Om die als het ware op te duiken. We weten wat er gebeurde met Jona. We trekken de vergelijking door naar de Heer Jezus. Dat mogen we altijd doen vanuit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament, dat spreekt heel veel over de Heer Jezus. En wat gebeurde er? Jona die werd in de zee gegooid. En zo kwam hij in de diepte terecht. Hij kwam daar in de toren terecht, in het woelige water. Weet wel, al die wateren die bruisten en die stormden. En het schip dreigde onder te gaan. U kent de geschiedenis van Jona. En Jona was de dienstknecht van de Heer. Hij was alleen ongehoorzaam en de Heer Jezus niet. Maar we trekken wel de vergelijking door. Hij kwam in de diepte van de zee. En van de Heer Jezus lezen we dat zoveel malen in de psalmen. Als er één boek is dat het over spreekt wat de Zoon van God heeft doorgemaakt aan het kruis, moet u het psalmboek lezen. Wij kunnen nooit weten wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt aan het kruis, wat het voor hem geweest is. Maar we vinden het wel profetisch in de psalmen. In de psalm, al uw golven en uw baren gaan over mij heen. En in Jona 2 vers 6 staat, op de grondvesten der bergen zonk ik neer. De grendelen der aarde waren voor altoos achter mij. Toen trok gij mijn leven op uit de groeven. Ziet u dat neerdalen in de groeven? Het Nieuwe Testament spreekt ervan dat de Heer Jezus in het rijk van de dood is geweest. Dat van de hoogste hemel, de hoogste positie in de hemel, naar de laagste plaats in deze aarde. Het gebruis, Psalm 42, watervloed roept tot watervloed. Bij het gebruis uw stromen, al uw baren en golven slaan over mij heen. Psalm 69, verlos me, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen. Ik ben verzonken in bodemloos slijk waar ik niet kan staan. Ik ben gekomen in diepe wateren. Een vloed overstroomt mij. Ik ben moedig geworden door mijn roepen. Mijn keel is hees. Mijn ogen zijn bezweken van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan de haren van mijn hoofd zijn zij die mij zonder oorzaak haten. Machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden. Wat ik niet heb geroofd, moet ik toch teruggeven. Denk eens aan die bekende woorden van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij geantwoord? Die herhaald worden door de Heer Jezus aan het kruis. En wat er toen gebeurde, wat profetisch David ook zegt in Psalm 22, dat God hem een antwoord geeft op die vraag. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan zegt David in Psalm 22, een aantal versen verder, u hebt mij geantwoord. En dat, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dus dat hele kruiswerk dat gebeurd is, dat hele afdalen in die diepte van Gods toren, in de vloed van de golven die er zouden zijn, dat hij niets meer, geen hou, enkel hou vast meer had. Niets meer had om op te staan. Alles onder de bodem onder zijn voeten werd weggeslagen. Alleen maar om die kostbare parel te kunnen vinden. Beseffen we dat? Beseffen we dat? Dat de Heer Jezus zo diep wilde gaan om u en ons. Alles betaalde hij wat God eist om die ene parel te kunnen kopen. En ik kan me zo voorstellen, de juichkreet van de Heer Jezus na zijn opstanding. Vergelijkt u dat eens met Psalm 22. Als daar zijn de eerste discipelen, de eerste mensen, als hij die ontmoeten, zegt, ga naar mijn broeders en zeg ze, ik ga naar mijn vader en naar jullie vader. Als het hele werk achter de rug is en dat geweldig is, dat hij weet van de hemel zal worden vervuld, vol worden met broeders en zusters van mij. Nou, wat dat betreft had hij toch in de hemel geen broers en zusters niet. Er is nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus in de hemel broeders en zusters had. Dan lees je van na zijn opstanding. En de eerste, de beste, die voert hij mee. Juist vanuit die diepte. Efeze 4 zegt, daarom heet het opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mee, de gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook is neergedaald naar de lagere delen van de aarde. Daar kwam hij. in het oordeel van God. Hij is opgevaren. Hij voerde krijgsgevangenen mee, mensen die in de handen waren. Ik spreek er graag over, dus dat moet ik me niet kwalijk nemen. Ik wil het vanavond ook zo duidelijk, zo graag neerzetten. Al de gelovigen uit het Oude Testament, wat hadden ze voor hoop? Dat ze naar de hemel gingen? Als de Heer Jezus nog niet is gestorven, als het fundament nog niet is gelegd, waarop kan God dan de gelovigen uit het Oude Testament behouden? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Dan vindt u in het Oude Testament ook telkens als gelovigen sterven. In het dodenrijk looft u niet, dan spreekt men niet van uw trouw. Er was geen uitzicht op de hemel. Er was geen uitzicht, zoals Paulus dat had, heen te gaan en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Dat dodenrijk was niet een plezierige toekomst. Er was de hoop in het dodenrijk dat God hen zou verlossen. En we zien dat de Heer Jezus dat doet. Hij neemt die krijgsgevangenen mee en in triomf voert hij ze de hemel binnen. De Heer Jezus. Zoals hoe ontstaat zo'n parel nu eigenlijk? Een parel ontstaat in een oester of soms ook wel in een slak. Wanneer een parasiet, een wormpje, een gaatje in de schaal van een oester boort, om zo het vlees van de oester binnen te dringen, begint de oester met het afscheiden van zijn levenssappen, het parelmoer. En dan gaat hij die indringen, die gaat hij inkapselen. In parelmoer. Een parel ontstaat heel klein, maar elke keer weer worden de nieuwe laagjes parelmoer om dat oneigenlijke van die parel heen geweven, als het ware. Snapt u dat? Tot je een grote parel hebt. En de kostbaarste parel, de mooiste parel, zijn de parels die helder zijn en die doorzichtig zijn. Die zijn het meeste waard. Dus ergens komt daar iets binnen en het parelmoer dat wordt afgescheiden van de oester, het levenssap van de oester, en dat gaat dat levensbedreigende omkapselen. En dat is wat met ons is gebeurd. De Heer Jezus is voor ons gestorven. We hebben in hem geloofd, we zijn in hem gekomen. En we zijn met hem, hij is ons met hem gaan bekleden. Het hele beeld van het Oude Testament is geweest van als je nou gezondigd hebt, maar je schuilt achter het bloed van het lam. Het uiterlijk wat God ziet, wat de verderfengel zag met Pasen, Pesach, ik zeg het verkeerd, Pesach, was het bloed van het lam. De levenssappen van het gedode lam. Het leven van de Heer Jezus. Een Galatenbrief zegt, ook wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn met hem bekleed. Wij zijn als zondaar in Christus gekomen. We zijn niet alleen bij het kruis blijven staan. En dan hebben we bij het kruis gezegd, wat geweldig dat daar de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Dan bent u er nog niet helemaal als u zo denkt. Want God vraagt ook dat wij ons leven nou aan de Heer Jezus geven. Dat wij met hem sterven aan het kruis. Dat ook wij zelf aan dat kruis komen. En er is geen andere mogelijkheid om met Christus te leven, met God te leven, in blijdschap, in ontspannenheid, als dat je eerst beseft dat jouw leven een einde heeft gekregen aan het kruis. Toen ik daar stierf met de Heer Jezus, 2000 jaar geleden, Toen ben ik met hem bekleed en u bent met hem bekleed. En dus ziet God nu in alles zoals wij naar God gaan, ziet ons God ons in Christus Jezus. Hij ziet ons in het parelmoer van de oester. In de prachtige heerlijkheid van de Heer Jezus. Hij ziet ons in de zoon. We zijn zelfs zijn lichaam. Dat is het beeld. U moet daar niet minder over gaan denken. Want dat is wat God ziet. Hij ziet ons in de Heer Jezus Christus aan. De Heer Jezus heeft over die, om die gemeente, al die mensen die zondaren waren, die heeft hij laten sterven. Ik had dat beestje wat erin kwam, die parasiet, die stierf. En vervolgens heeft hij die bekleed met de heerlijkheid van de Heer Jezus. Met de heerlijkheid, we zijn met hem bekleed. En daarom zijn we zo geweldig waardevol voor hem. En een parel van grote waarde. Er waren nachten zondaren. Er waren mensen oorspronkelijk die net uit Adam kwamen. En wat was nou het karakter van Adam? Ik wil me voor God verstoppen. Heel veel christenen hebben dat nog een beetje. Als ze gezondigd hebben, zeggen ze, ik wil me voor God verstoppen. En God zegt, kom nou tevoorschijn in de Heer Jezus. Kom nou in hem tevoorschijn. Ja. Die parel was namelijk ook een parel van grote waarde. En die waarde van de parel die wordt bepaald door de vorm, de grootte, de helderheid, de glans en de kleur. U snapt het al, hè? Hoeveel. Hè? We vormen allemaal met elkaar die geweldige, kostbare parel, maar individueel. Wat heeft de Heer Jezus aan ons kunnen doen? In hoeverre is ons leven op hem gelijk? In hoeverre is ons leven op dat innerlijke leven van die oester gelijken? Is het ook zo geglansen, ook zo mooi geworden. Je hebt verschillende soorten parels, zoetwaterparels en zeeparels. En de kleur van de parel hangt meestal af van de zee waar de parel wordt gevonden. Je hebt ze, die zijn volkomen zwart. En je hebt ze ook, die zijn zeer helder, bijna lichtgevend zijn ze. Hoe dunner er op een volgende laagje parel moet zijn, hoe mooier en blijvender de parel is. Wat heeft God in ons leven kunnen doen? Zo'n parel moet ook gedragen worden. Het moet niet verstopt worden. Het is de bedoeling, hè, dat die parel, dat die wordt gezien. Want als die parel niet wordt gedragen, dan wordt ze dof. En wordt ook dof als iemand ziek is. Laat ik maar eerlijk bij zeggen. Als wij iets willen laten zien van de Heer Jezus in ons leven is met hem niet in orde. We zijn ziek, geestelijk ziek. Dan schittert de parel niet. Dan wordt hij dof. En dan wordt het geen kostbare parel meer. En dan is het ook iets waar niet mee te pronken valt. Ja. En het is juist Gods bedoeling dat wij in de komende tijden, dat wij hier op deze aarde, in tegenstelling tot die andere gelijkenis, dat die schat weer verborgen wordt, dat wij iets van de Heer Jezus laten zien. En u voelt het al, dat die parel, die het is eigenlijk het hele innerlijke van die oester. Het is zijn levenssap. Het is niet zo dat ons uiterlijk verandert, maar innerlijk. Van binnen. Hoe is ons leven opgebouwd? Ja. Er staat in Efeze 2, God echter die rijk is aan erbarming heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad. Ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Waarom? Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus. De overweldigende genade over ons. Paulus deed het in zijn leven. Hij zegt, ja, ik weet, ik was de grootste der zondaren. Ik had een liederlijk leven, maar toen heeft de Heer Jezus mij gevonden. En ik toon niks anders dan zijn rijke genade over ons in Christus Jezus. Er staat hier ook dat er komen een schone paren zoet. Dat betekent, dat is hetzelfde woord in het Grieks, dat kun je vertalen met reinheid en met onschuld. Er is niemand, zegt de Bijbel, die goed doet en toch zoekt God dat. Ten slotte zou ik, ik ga een einde maken, tenslotte zou ik dit willen zeggen. Weet u, als een koopman zo'n parel vindt en die brengt die boven, dan moet hij die oester openbreken. Dat kost die oester het leven. Er is geen andere mogelijkheid om die parel tevoorschijn te halen. De oester, die moet stuk. En dat is er met de Heer Jezus gebeurd. Hij is gestorven. Ik heb het u vrij uitgebreid verteld, net. En allemaal om die heerlijkheid van die parel, om die tevoorschijn te laten komen. En eigenlijk is dat het evangelie. Natuurlijk heeft God het evangelie laten brengen van de Heer Jezus Christus om ons te behouden. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles. In 2 Thessalonicense 2 schrijft Paulus, daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen, tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Hij roept ons door het evangelie, omdat we de heerlijkheid van de Heer Jezus zouden tonen. Ook in deze tijd. En ook omdat we die heerlijkheid straks zouden openbaren. Een vorige gelijkenis. En ook omdat wij die zouden krijgen. Krijgen. Voelt u? De dank is alleen maar aan hem. Hij heeft het gedaan. Hij heeft ons mooi gemaakt. In onszelf zijn we niks. Aan hem zij alle eer. Zullen we samen danken. Heer Jezus, ik wil u zo danken dat u ons mooi maakt. Schitterend. Als een parel. Dus we danken, Heer, voor die geweldige hemelse toekomst. En ook als we straks met u naar de aarde zullen komen, dat we zullen schitteren, Heer Jezus, in uw heerlijkheid. Dat u vlak voor uw dood, Heer, toen u wist dat u naar het kruis ging. En dat u zou sterven, dat u de vloekdood zou ondergaan. En tot de Vader gebeden hebt gezegd, Vader, ik wil dat daar waar ik ben, ook zij zijn die u mij hebt gegeven. En u wist wat het u kostte. Dat u het gezegd hebt, Heer Jezus, de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, die heb ik hun gegeven. Mijn bloed, mijn paramour, ze zijn in mij. Wat een geweldige gedachte is het, Heer Jezus. Wat kunnen we hiervan genieten? Wat kunnen we u daarvoor danken, Heer Jezus, en dat willen we ook doen. Voor deze avond, voor wie u bent. Voor wat u hebt gedaan, Heer, dat u naar deze aarde kwam. Naar de diepste delen van de aarde. tot in het rijk van de dood. Dat u ons daar bevrijd hebt. Dat we in u mogen zijn, Heer Jezus. En omdat we in u zijn, dat er daarom geen veroordeling meer is. En omdat we in u zijn, we altijd tot God kunnen gaan. En dat we in u mogen leven. Heer Jezus, dank u wel voor deze gelijkenis. Dat we zo kostbaar zijn. Dat u uw eigen leven gaf. Ik bid u, Heer, als er hier iemand is in deze zaal vanavond. Wilt u dat dan laten zien, die u niet kent, wilt u dit dan laten zien? Dat het uw werk is en uw plan, dat u het hebt uitgevoerd. En dat u gekomen bent, Heer Jezus, om zondaren te zoeken. En zalig te maken. Amen.